En vorige keer heb ik over de tweede komst van Christus gesproken. Het was commentator achteraf. Van ja, het was nou niet echt voor de jongelui. Dus, nou, daar zat ook wel wat in. Je vervalt heel gauw in. Er zit er ook niet zo heel veel. Toch is mijn doel om gewoon heel eenvoudig te vertellen wat wij geloven. En de vorige keer ging het over de tweede komst van Christus. En ze hebben ook gezien dat Israël, die heeft niet goed gezien het verschil dat hij eerst kwam om te lijden en daarna kwam hij voor het koninkrijk. Nou oké, okay, dus dat gaan we nog een keertje anders over doen. Ik heb hier het schema even opgehangen. Het gaat natuurlijk om de Bijbel, maar het schema kan je helpen. En dat ga ik gewoon aanstaande tijd even met jullie doornemen. En dan beginnen we dus over het koninkrijk. Je hoort zoveel over het koninkrijk. En als we komen spreken over Christus op aarde, het koninkrijk, ja, wat is daar nou zo verwarrend aan? Ja, weet jij waar het over gaat als we het over het koninkrijk hebben en het duizendjarige rijk op aarde? Of wij daar deel aan hebben of niet? Snap je hoe dat zit? Een beetje, ja, precies. Maar het gaat erom dat we het niet een beetje weten, geeft niks. Maar daarom zitten we hier ook bij elkaar om daar meer over te gaan weten. Dus ik wil gewoon vanuit het Oude Testament laten zien de verwachting van de mensen toen op aarde. En dan spreek ik vooral over Israël. En jullie kennen dit schema. Ja? Nou, we zien hier dit gedeelte, dat is profetie. Dit is, gaat over Paulus. Nou, dat kennen wij nu. Het gaat erom, dus wij gaan nu de aanstaande tijd, gaan wij zo praten. Ja? Dus dan lezen we uit het Oude Testament over Abraham, Mozes en David en het volk Israël. En wat zij vanuit het Oude Testament, hoe zij in de toekomst keken. Nou, als je naar het schema kijkt, dan zie je, dit was hun toekomst. Hier, uiteindelijk dat de Heer Jezus gaat regeren op aarde enzovoort, het hele verhaal. Nou, dat moeten wij ook begrijpen. Want toen ik opgroeide als in een christelijk gezin, toen wist je dat iedereen die geloofde, die ging naar de hemel. Maar mensen die toen leefden, Mozes en David, wat geloofden die waar ze eeuwig leefden? Waar hadden zij eeuwig leefd? Weet jij dat? Ik vraag het gewoon, en als je het niet weet, zeg het ook gewoon, hoef je niet voor te schamen. Wat geloofde Mozes als hij doodging? Waar was zijn eeuwig leven? Wat zeg jij? Dan ga je naar de hemel, hè? Maar wat geloofde Mozes? Ging die ook naar de hemel? Nee, zie je wel. Dus dat is heel belangrijk dat je begrijpt. Omdat hun toekomst was niet op de hemel, maar eeuwig leven op de aarde. Nou, en dat onderscheid, dat moet je weten te maken. Dat heeft alles te maken, want God heeft een plan, zowel in de hemel als op de aarde. Het draait alles om. En dat moeten we weten. En wij weten het, want ik heb het nou dichtgeklapt, het schema. Maar als je het openklapt, dan zie je, in het midden zie je Paulus staan met de boodschap van genade. En hij is degene die dat hele plan laat zien, omdat God had namelijk ook een plan wat verborgen was. En dat heeft hij alleen aan Paulus verkondigd. En daarom, wij zeggen nu, ja, iedereen gaat naar de hemel, ja, die gelooft. Maar toen, bij hun was het helemaal niet zo in het Oude Testament. Ze spraken helemaal niet over naar de hemel. Hun toekomst was eeuwig leven op aarde. Nou, kijk met mij mee naar Genesis. We gaan dat vandaag echt niet afkrijgen, maar dat geeft niet. Oké. Okay. Daar staat Genesis niet in. Dat zijn allemaal Nieuwe Testamenten. Hè? Ja, daar kijken we straks al in, maar nu niet. Dus Genesis 1. Ja, dan moet je even bij elkaar, want je moet wel even meelezen. Oh ja? Oké. Okay. Nou, je krijgt er van zuster Bettina heen. Oké, okay, Genesis 1 vers 28. Nou, jullie weten het, in Genesis, wat lezen wij in Genesis? Friedrich? Waar gaat Genesis, waar begint dat vooral mee? Goed zo, gaat over de schepping. God is de schepper van de, van wat is God de schepper? Genesis 1 vers 1, wat staat daar? Goed zo, van de aarde en van de hemel. En dat zien we ook in Genesis 1 vers 1 staan. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar daarna, als je ziet wat hij gaat scheppen, spreekt hij dan allemaal over dingen die in de hemel zijn? Hij spreekt even over de sterren. Maar waarom zijn de sterren er? En de zon, waarom is de zon? Wie weet dat? Voor het licht, waar? Op aarde, om licht op aarde te geven. Dat staat ook in de Bijbel. En de maan, dus allemaal, heeft allemaal te maken met de aarde. Dus je ziet, uiteindelijk gaat God de mens scheppen, hij gaat de dieren scheppen. Hij is allemaal bezig met dingen te scheppen die op aarde zijn. Je leest verder niks over dingen die in de hemel zijn. En zo moet je dat zien, zo gaat vanaf, hier zie je Adam staan, hij schept ook de mens natuurlijk. En dan gaat hij door, en dan gaat het allemaal over dingen die op de aarde zijn. Nou, en dan in Genesis 1 vers 28 staat, God zegende hen en zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus Adam moest vruchtbaar zijn. Wat is dat, vruchtbaar zijn? Als je als mens vruchtbaar moet zijn? Ja, kinderen krijgen. Ja? En, oh nee, vruchtbaar en vermenigvuldigd, dat is vermenigvuldig, ja? En dan vervult de aarde en onderwerpt haar en dan heerschappij. Dus Adam moest ook heerschappij hebben over de aarde. Wat is dat, Nagel? Ja, heerschappij. Wie heeft heerschappij in Nederland? Ja, koningin en minister-president. Dus die, dat heeft te maken met regeren. Nou, Adam, staat hier, was de eerste mens op aarde, ja? En hij moet heerschappij, hij moet regeren. Dat betekent, wat is hij dan van de aarde? Als hij, hij was de enige, de allereerste mens en hij moet de aarde regeren. Wat ben je dan? Ja, een ander woord ervoor. Koning. Ben je toch de koning? Als jij de eerste, je kijkt om je heen, er is niemand. En God zegt tegen jou, jij moet heerschappij over de aarde zijn. Je moet gaan regeren, dan ben je toch de allerhoogste, de eerste, dan ben jij de koning. Dus de mensen die naar je komen, jij moet dat allemaal gaan regeren. Nou, Adam heeft dat niet gedaan, hè? Want hij is gevallen in zonde. Maar wie gaat dat wel doen? Ja, precies, de Heer Jezus is de koning. En hoe wordt de Heer Jezus ook wel genoemd? Is het nou de tweede Adam of de laatste Adam? Laatste Adam, toch? Tweede mens is het laatste. De Heer Jezus is de laatste Adam. Dat wil zeggen, Adam moest dus regeren op aarde, de koning. Maar hij wordt het niet, maar hij was wel een beeld van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus gaat straks ook regeren waar? Snap je het nou? Op aarde. De Heer Jezus gaat regeren op Adam. Adam deed het niet. Maar Christus, de laatste Adam, die zal het wel gaan doen. Nou, en nu is dat niet het geval als we omheen kijken. Nou, kijk even met me mee naar Lucas. Lucas 4 vers 5. Ja. We gaan dit allemaal heel uitgebreid de aanstaande weken doen. Zodat we het goed doorhebben hoe het plan van God zit. Lucas 4. Vers 5 en 6. Want, oké, als je nu om je heen kijkt, wie is nu de koning van de wereld? Is er één koning van deze wereld? Is er één die regeert? Nee? Wie dan? Ja, precies, dat klopt. Maar er is toch één die heerst als je kijkt om je heen, alleen je ziet hem niet. Precies. Achter de schermen is Satan degene die regeert. En hoe weet ik dat nou? Nou, kijk in Lucas 4. De Heer Jezus werd verzocht in de woestijn door Satan. En hij probeert de Heer Jezus te verleiden om ongehoorzaam te worden aan God, de Vader. En wat doet hij in Lucas 4, vers 5? Er staat daar. En toen hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. Zie je wat de duivel kan doen? In een ogenblik tijd, tjoep! Liet hij in de Heer Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. Ik denk, hoe kan dat? Zie, Satan is niet zomaar een wezen. Het is echt een wezen. Heel begaafd, ja. Hij kon dat zomaar laten zien aan de Heer Jezus. En wat staat eronder? Dus al de koninkrijken van de wereld. Wat staat er? En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid dezelfde koninkrijken geven. Want zij is mij overgegeven en ik geef ze wie ik ook wil. Wat staat hier? In het laatste vers. Van wie zijn de koninkrijken in de wereld? Zeg het maar. Friedrich? Van wie zijn de koninkrijken in deze wereld? We hebben het net gelezen. Weet jij het? Het staat hier. De duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Hij zegt, ik ga ze geven. Hoe kan dat dan? Er staat erachter, zij is mij overgegeven en ik geef ze wie ik ook wil. Dus van wie zijn alle koninkrijken in deze wereld? Van? Van Satan. Kijk, moet lijn, goed lijn, geeft niks. Er staat hier, de duivel zeide tot hem, ik zal het u geven, want het is mij overgegeven. Dus de koninkrijken, ja? Koninkrijken zijn nu in de macht van Satan. Hij is nu de heerser van deze wereld. Je ziet hem al niet, maar kijk maar naar alle ellende in deze wereld, dan zie je hem ook. Ja, want de wereld is in zonde. Nou, dan kom je op het punt, hoe komt het dat die koninkrijken in de macht van Satan zijn gekomen, Rachel? Door de zonde. En wanneer is dat gebeurd? Precies bij Adam en Eva. Adam moest heerschappij hebben over deze wereld. Alleen, hij nam van de vrucht. Hij moest een keus maken op dat moment. God gehoorzaam. Iedereen heeft een vrije wil. Dus Adam heeft een vrije wil. Je mag kiezen wat je wil. Of je kiest wat God zegt. Of je kiest voor wat de duivel zegt. Nou, wat had God gezegd over alle bomen in deze hof? Mochten ze van alle bomen van de hof eten? Nee, hè? Mocht niet. Van eentje mochten ze niet eten. En wat zegt Satan? Die gaat dus naar Eva toe en die zegt, je mag wel van eten en je gaat niet dood. Zegt God allemaal wel. Dus nu komt het erop aan, wie gehoorzaam ik? Wie geloof ik? Geloof ik de Satan of geloof ik de duivel? Nou, Adam heeft gekozen voor Satan. Vanaf dat moment is alles in macht van Satan hier op aarde. Snap je het? Nou, en in die tijd leven wij nog steeds. Kijk, Adam, hij werd geschapen. Wat moest hij doen? Ruben, wat heeft God voor opdracht aan hem gegeven? Heerschappij, hè? Hij moest regeren over deze wereld. En hij heeft het niet gedaan. Hij is ongehoorzaam geweest, is in zonde gevallen. En vanaf dat moment zijn nu de koninkrijken in de macht van de Satan. Nou, dat is wat we nu hebben gezien, ja? Dat is de situatie. Nou, en dan komt in Genesis 3 vers 15, gelukkig. Want jullie weten het wel, hè? God kwam de hof in nadat Adam gezondigd had met Eva. En toen zegt hij, waar Adam, waar ben je? En wat had Adam gedaan, Talita? Toen God zegt, waar ben je? Nadat hij gezondigd had. Waar was Adam toen? Hij wist dat hij fout was geweest. Wat doe jij als je bijvoorbeeld, je vader heeft gezegd, Talita, denk erom, dat en dat mag je niet doen. En je doet het toch. En je vader komt erachter en die zegt, Talita, waar zit je? En waar is Talita dan? Die zit in de kamer, zie je, die heeft zich verstopt. Die denkt, ik wil eventjes niet even onder de ogen van mijn vader komen. Nou, dat heeft Adam dus ook gedaan. Ja? Dus God zegt, waar zit je? Adam moest tevoorschijn komen en die had zichzelf bedekt en had hij wat gemaakt van bladeren, weet je nog? En God heeft toen een rokken van vellen gemaakt. En wie weet nog waarom? Waarom maakte Adam rokken van vellen? Hè? Ja, precies, ze schaamt zich. Dus ze gingen zich bedekken. En dat was rokken met vellen, heeft God toen gedaan, want er moest bloed vloeien, ja? Want als je een rok van vellen maakt, dan vloeit het bloed van een dier. En zo heeft God dat gedaan. En toen heeft hij tegelijkertijd, Genesis 3 vers 15, staat, dat zegt hij dus tegen de slang. En wie is de slang? Satan. Vers 15, ja. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Met hoofdletter. Wie zou dat zijn? Haar zaad. Wie komt uiteindelijk uit Eva voort? Uiteindelijk? De Heer Jezus, ja. Want dat belooft hier, dat zelf zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen, de hielen vermorzelen. Beetje moeilijke tekst misschien, maar er staat hier dat het zaad van Eva, en wij weten dat is de Heer Jezus, Ruben, ja, want uit Eva komt weer een, wie waren de kinderen van Adam en Eva? Kain en Abel, en dan nog meer, maar die vooral. Nou, je weet wat Kain deed, hè? Die sloeg Abel dood. Maar uit Eva zijn meerdere kinderen gekomen. Dus had Kain en Abel en toen nog meerdere kinderen. En uiteindelijk ging het natuurlijk zomaar door en door en door. En uiteindelijk kom je natuurlijk bij de Heer Jezus terecht. En hij zegt van de Heer Jezus dat die de kop van Satan zal vermorzelen. Kan je een slang, ja? Dus hoe vermorzel je een kop van een slang? Jij bent een slangexpert, Rip. Gewoon een baksteen op zijn hoofd, of hij ligt op de grond en dan zo, ja. Maar Satan zal, er staat hier, de hielen van de Heer Jezus vermorzelen. Hoe heeft hij dat gedaan? Satan heeft de Heer Jezus ook wat aangedaan. Hè? Ja, nee, maar echt even, wat heeft hij echt gedaan toen? De Heer Jezus heeft de kop van Satan vermorzeld, ja? De Heer Jezus heeft de kop van Satan vermorzeld, die slang. Waar heeft hij dat gedaan? Waar is Satan verslagen door de Heer Jezus? Wanneer? Waar? Aan het kruis, hè? Daar is hij verslagen. Want hoezo kan ik dat zeggen? Hij is verstorven en opgestaan. En wat heeft de Heer Jezus toen hij opstond overwonnen? Wat heeft hij overwonnen? Is hij doodgebleven in het graf? Nee, hij is opgestaan uit de dood, hè? Dus hij heeft de dood overwonnen. Dus Satan kon hem niet meer, heeft geen macht meer over de dood. Dus de Heer Jezus is de overwinnaar. Maar Satan heeft hem wel eerst aan het kruis geslagen, ja? En wij weten nu door Paulus, ja, dat hij daardoor alles kwijt is. Al zijn macht en heerschappij. Dus aan het kruis is het gebeurd. Dat moet je goed onthouden. En later zie je dat Satan, want wanneer was het kruis? Dat is 2000 jaar geleden. En Satan zien we nog steeds. Hij regeert nog steeds deze wereld. Dus dan denk je, hé, hoe kan het nou? Ik zie het helemaal niet. Hij is toch nog steeds bezig. Maar dat heeft met het plan van God te maken. Straks, in de toekomst, aan het eind, dan wordt Satan werkelijk ook vernietigd en weggedaan van deze aarde. Maar nu nog niet. Maar hij weet ook vanuit het woord, hij is verslagen. Dus als hij om ons heen kijken, hoeven we niet bang te zijn. We hebben eeuwig leven en hij kan ons niet meer in de dood houden. Want als de Heer Jezus ons komt halen, gaan wij met hem mee. Satan kan hem niet meer ons in zijn grip, in zijn macht houden, in de dood. Kan niet meer. Oké, dat was even over Adam dus. En we krijgen de volgende stap. Dus de Adam heeft gezondigd. Satan is nu, die heeft de heerschappij over deze wereld. Maar de Heer Jezus, of God heeft ook aan Adam gelijk de verlosser beloofd. En dat noemen we de laatste Adam. Die zal zo meteen wel gaan regeren in deze wereld. Nou, je krijgt Kain en Abel. Nou, je weet, Kain is gedood. En wat dacht Eva? Die dacht, hey, dat staat, kijk, in vers 4, hoofdstuk 4, vers 1. Adam bekende Eva, Genesis 4 vers 1, dat betekent Adam had gemeenschap met Eva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere gekregen. Dus Eva dacht, hey, ik heb weer een kind gekregen en even kijken hoor, en toen kreeg ze Abel. Zij dacht, ik heb de beloofde verlosser gekregen, ja. En toen kreeg ze Abel, maar toen sloeg Kain Abel dood. Nou, enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk, het plan van God gaat door. Want na Kain, die bleef leven, Abel was dood. Maar ze kreeg nog meer kinderen. Nou, waar komen we uiteindelijk terecht? Dat staat hier helaas niet op de kaart. Maar in Genesis 9. Genesis 9. Door de zonde, toen hebben we gezien dat de wereld werd vervuld met boosheid. Je zag de eerste keer gelijk al Kain, die had nog nooit, er was toen Kain Abel doodsloeg, was er nog geen doden gezien in de wereld. Ik weet niet of jullie wel eens tv gezien hebben, maar hoeveel dode mensen heb je al niet gezien op televisie bijvoorbeeld? Of die neergeschoten werden? Heel veel, toch? Maar Kain en Abel hadden dat allemaal nog niet gezien, dus Kain was de eerste die iemand doodmaakt op de aarde. En dat is alleen maar erger geworden en erger geworden. Dus als je Genesis 9, dan zijn we al een heel tijdje verder. Iets van 1500 jaar verder, geloof ik. En wat zien we in hoofdstuk 9, vers 1? Oh, sorry, ja, dat is dan, wat krijg je dan? Uiteindelijk, op de aarde. De hele aarde komt onder water te staan, de zondvloed. En Noach moest de ark bouwen. Waarom? Wie weet dat? Waarom moest Noach de ark bouwen? Want toen de hele aarde onder water kwam te staan. Dat was een oordeel van God. Dus wie bleef er leven? Wie bleef er leven? Ja, degene in de ark, dat was Noach en zijn gezin. 8 zielen gingen in de ark. De rest kwam allemaal om. En er leefden waarschijnlijk ongeveer, nou misschien iets minder, maar het scheelt niet veel. Net zoveel mensen op de aarde als nu. En die waren allemaal, Noach en zijn gezin waren de enigen die geloofden. En die werden gered in de ark, dat is wat. En de rest kwam allemaal om. En je kan het ook zien in hoofdstuk 6. En het geschiedde, vers 1, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden. Even kijken hoor. Vers 5, sorry. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smart hem aan zijn hart. Nou, je ziet het en dan gaat hij, de aarde gaat hij verdelgen met water. Nou, Noach heeft 120 jaar gedaan over de ark te bouwen. Nou, we weten, er ligt er nu in Nederland, ligt ook een ark. Die heeft hij nagemaakt. Alleen, dat is een schaalmodel. Want de echt is geloof ik hoeveel keer groter? 13. Nee, geen 13. Ja. Nou, in ieder geval, hij is nu 70 meter lang, geloof ik. Dacht ik. Ja. En hij is geloof ik, de echte ark is geloof ik iets van 200 meter lang. Zo. En heel breed. En ik heb wel eens getekend. Hij is ook nog hoger als ons huis. Nou, dan zie je gewoon dat al die dieren er makkelijk in konden. En hij wil ook een keer de echte nog een keer echt namaken. Dus geen replica, maar geen schaalmodel, maar een replica. Dan is hij echt op de ware grootte. Maar je ziet hoe gigantisch dat was. En daar heeft hij 120 jaar over gedaan. Dus als jij ziet, het heeft niet geregend op aarde. En je ziet hier op het droge land, hier in Sassenheim bijvoorbeeld, gaat iemand ergens op een groot veld zijn ark bouwen. Dat denk ik, nu ook, waar die ark waar gemaakt is. Iedereen, een heleboel mensen kwamen kijken uit de hele wereld. Kwamen mensen kijken naar die Nederlanders die boot aan het bouwen waren. Uit Amerika, Rusland, Engeland, Duitsland, overal vandaan. Nou, moet je nagaan. Nu leef je in die tijd. Mensen hebben verder helemaal geen tv, niks. En ze hebben eigenlijk alleen maar, wat hebben ze, niet die luxe die wij hebben. En dan gaat iemand zo'n gigantische grote boot bouwen. Ja? Terwijl er verder helemaal... En dan, wat denk je dat de mensen dan gaan doen? Die gaan kijken. Wat ben jij aan het doen? Op het droge land een boot bouwen. En dan gaat Noach vertellen waarom. En dan kunnen ze dus gered worden. Ze kunnen mee in de boot. Maar uiteindelijk zie je dus dat niemand luisterde. Dus even terzijde, maar als wij gaan kijken naar de hoeveelheid mensen, als mensen ook zeggen, ja, hoeveel mensen komen er bij jullie, dat zegt niks over de waarheid. Maar bij Noach, die had de waarheid, en er zaten 8 mensen aan boord bij hem, en de rest kwam om. Het gaat om de waarheid. Maar je ziet dus, de mensen bedachten allemaal boze dingen, en God heeft daarom gezegd, het berouwde hem, ik ga de aarde verdelgen, behalve de gelovigen. Nou, en zo komen we in hoofdstuk 9 uit. Dat is na de ark, ze stappen uit. En dan zegt God tegen Noach in hoofdstuk 9 vers 1. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hen. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Dus wat staat hier? Vruchtbaar zijn en je moet de aarde vervullen. Dat betekent, als je de aarde moet vervullen... Stel je voor, Ruben, ik ben hier. Hij stapt hier uit die ark. En God zegt dan, of jij stapt uit, God zegt tegen jou. Want als je om je heen kijkt, wat zie je dan? Als jij uit de ark stapt. Stel je voor, de aarde is onder water geweest. Op een gegeven moment zakt die. En is het water weggelopen. Nou, en dan kijk je om je heen, wat zie je dan? Ja, vrij weinig. Het is allemaal vernietigd. En het groen begint te groeien. En de dieren gaan eruit. Maar wat zie je om je heen? Je ziet alleen maar... De dieren die weglopen, maar je ziet verder alleen je eigen gezin. Verder is niks. Dus wat zegt God hier? Vermenigvuldigd en dan vervult de aarde. Dus wat zou jij dan denken als hij zegt tegen jou, vervult de aarde? Ja, dat is vermenigvuldigd. En de aarde vervullen, dat wil zeggen dat je moet verspreiden. Ja, dus als, nou ik heb nou de aarde zo, ja. En dan moet je gewoon overal, dus niet op dat stukje blijven staan. God wil de hele aarde dat ze die ging vervullen. Mensen. Nou, en hebben ze dat gedaan? Antwoord is nee. Dat was de opdracht. Want kijk, als je nu naar Genesis 11 gaat. Want ja, de mensen die zijn natuurlijk zondig. En tegen God. En God zegt, je moet je de aarde vervullen. Wat zegt de mens dan? Dat gaan we helemaal niet doen. Kijk maar in Genesis 11, vers 1. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde toen zij, dus die volken van de aarde, tegen het oosten togen. Toen trokken ze naar het oosten, dat zij een laagte vonden in het land Sinjar en zij woonden al daar. En zij zeiden ieder tot zijn naaste, komt laat ons tichel strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en de lijm was hun voor leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welke opperste in de hemel zijn. Nou, dat kennen jullie allemaal, de toren van Babel. En gingen ze grote toren bouwen, die tot aan de hemel reikte. Een hele grote toren. En laat ons een naam voor ons maken. En dan staat het er. Wat staat er? Opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Nou, Dago, wat is het verschil met wat wij net lazen? Tegen Noach zegt hij, vervult de aarde. En hier staat, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Wat doen ze hier niet? Precies. Dus ze moesten zich over de hele aarde verspreiden. Nou, wat hebben we nou gezien? Adam, die zondigt. Ja? Het koninkrijk, de heerschappij, heeft hij niet. Die is nu naar Satan gegaan. We zien, de ongerechtigheid gaat door en door. Wordt groter en groter. De hele aarde is vervuld. En wat zien we dan? Dan komt het oordeel van Noach. Ja? Dus begin met Adam. Dan... Nou, dan krijg je de zonde die vermenigvuldigt zich op de aarde steeds meer. Dus dan komen op een gegeven moment Noach. Zondvloed is... En wat is de zondvloed? Is een... Wat is de zondvloed van God? Een oordeel. Oordeel van God. En alleen Noach met zijn kinderen en met zijn gezin blijft behouden. En dan zegt hij tegen Noach, vervult... Ja? De aarde... En dan komen we nu bij Babel. En wat zien we daar? Wat is Babel? Die toren. Dat wordt de hoofdstad met de toren. En we gaan niet de hele aarde. Dus we gaan alleen hier. En dat betekent ongehoorzaam aan God. Nou, en wat zegt God dan tegen hun? Wat besluit God bij de torenbouw van Babel? Om te zorgen dat ze toch over de hele aarde heen gaan. Wat doet God bij de toren van Babel? Hè? Ja, precies. Ja. Kijk. Dus dan deed het God op die manier. Kijk, in vers 7 staat het. 11 vers 7. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Ja, zie je het? Dus door de spraak. Dus zo zijn die talen in de wereld gekomen. En Nederlands, ja, dat werd niet gesproken. Want Nederland is weer een overgangstaal van het Duits naar het Engels. Maar daar werden dus daar al die talen, die zijn daar, heeft God dus daar ingevoerd. Dus als jij op een gegeven moment met elkaar daar rondloopt, Rachel, en op een gegeven moment jij spreekt Nederlands, en op een gegeven moment begint iemand die waar je gewoon mee rondtrok, en die begint op een gegeven moment Chinees te praten. Ja, haal het op, hè. Daar kan je niet veel meer doen. Kijk, nu hebben we woordenboeken en alles. Maar dat hadden ze toen allemaal niet. Dus de mensen die Chinees praten, die gingen die kant op, ik noem maar wat. En ik kreeg mensen die spraken, noem maar wat. Germaans. Die gingen hier ook. En dan kregen mensen die spraken, je kan het zelf bedenken. En zo gingen ze allemaal hun kant op. En dan zie je toch ook verwonderlijk, dat je als je daar bent, in een land, heel land, China, dat ze daar allemaal Chinees spreken. En niet over de hele wereld wordt ze, ja, omdat ze zich met vliegen en alles zijn, met trekken en alles. Maar Chinees komt daar vandaan. die taal. Nou, het heeft zijn oorsprong allemaal bij de torenbouw van Babel. Dus wat is de torenbouw van Babel? Dit was een oordeel. Maar de torenbouw van Babel van God was ook een oordeel. Zie je, God veroordeelde dat hij zegt, hé, ik heb gezegd, jullie moeten verspreiden, jullie doen het niet. Nou ga ik jullie allemaal verschillende talen geven en dan gaan jullie alsnog. En wat heeft God op dat moment gezegd? Oké, jullie willen zonder mij. Ik ga mij met jullie niet bemoeien. Ik ga iemand roepen. En dan komen wij bij deze meneer uit. Wie is dat? Abraham. Ja, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar we gaan even naar Genesis 12, man. Dus als je hier ziet, ik zet even zo neer. We zeggen wel eens een dikke streep. Kijk, ik zet een dikke streep hier. Van God. God heeft hier, onder dit stuk, dat hij met al die volken bezig was, heeft hij een dikke streep gezegd. Met andere woorden, in Romeinen zegt hij, hij is ze aan hun zichzelf overgegeven. Want God gaat nu niet meer met volken bezig, maar hij gaat nu met één volk bezig. En dan begint hij bij Abraham. Kijk, jullie zien wie staan. En waarom wil God doorgaan? Dat is belangrijk om te zien. Waarom gaat God elke keer door? Omdat hij heeft aan Adam wat beloofd. Wat? Ja, maar dat ging niet. Toen heeft hij gezegd, uit jullie kinderen komt iemand en die gaat wel deze wereld regeren. En wie is dat? Is de Heer Jezus. Dus wat heeft hij beloofd aan Abraham? Het zaad, een hoofdletter, is Christus. En dat is de verlosser. Dus wat heeft Satan al die tijd geprobeerd om dat tegen te houden? En bij Noach, Ruben, was het bijna gelukt. Wat was het resultaat geweest? Als Noach bijvoorbeeld ook niet geloof was geweest, dat iedereen was omgekomen. Wat was het dan het resultaat voor ons geweest? Want hier aan het eind van de lijn, oh, dat is niet zo netjes, wordt Christus geboren, ja? En je weet, hij heeft aan het kruis gestorven. Dus als Noach ook omgekomen was met zijn gezin, wat was het resultaat voor ons geweest? Als Noach was omgekomen? Nou, was de Heer Jezus nooit geboren. Ja? Snap je dat? Dus als Noach dus was omgekomen, de hele wereld, en de zondvloed was ook over Noach gegaan, dan had hij niet uitgestapt. En deze lijn, Abraham, en die gaat nog veel meer komen, nog meer namen, dan waren we nooit, was de Heer Jezus nooit geboren. Met andere woorden, dan waren wij allemaal verloren. Waren wij er ook niet. Klopt. Snap je? En zo heeft Satan geprobeerd dat zaad elke keer tegen te houden. Dus hier begon hij ook voor Noach, als laatste nog even, waren reuzen op de aarde, ja. Dus het hele menselijke geslacht, dat werd helemaal gecorrumpeerd. Het werd helemaal verdorven. Dat heeft hij geprobeerd. En toen heeft hij daarna, met Babel, ja, ging hij weer, dat ze een eigen toren, een eigen koninkrijk gingen maken. Heeft hij het weer geprobeerd. En toen heeft God gezegd, oké, ik stop ermee. Maar God gaat verder, want hij had beloofd. Dus nu gaat hij met Abraham verder. En uiteindelijk komen we daar terecht bij Christus. Oké, dus dat is eventjes voor vandaag. Is er nog vragen? Snap je iets nog niet? Hierover? Vraag het maar hoor. Jij? U? Dat is duidelijk. Ja?